We moeten niet beweren dat het ultieme kwaad van de Holocaust is veroorzaakt door alleen Duitsers. Er zijn meer daders. Een uitspraak van historicus Hans Blom. Hij was directeur van het Oorlogsinstituut NIOD. Hij zei dat we de geschiedenis tekort doen als we niet benoemen dat er naast de bekende nazi-kopstukken ook anderen waren die meewerkten aan de vervolging van de Joden.
Wie werd er voor het ultieme kwaad, voor de dood van meer dan 170.000 mensen in Sobibor, daadwerkelijk vervolgd? Hoe ging dat? Zijn de verantwoordelijken echt bestraft?
Dit is De Stilte van Sobibor, een podcastserie waarin we de verhalen uitzoeken van dit vernietigingskamp waar zoveel mensen zijn vermoord. Kunnen we die verhalen aanvullen? Moet het beeld over Sobibor bijgesteld worden? Wij zijn podcastmakers Patty Lou Middeleenheer en Richard Grootpot van Audiodroom Podcast Producties. En we maken deze serie in samenwerking met de Stichting Sobibor. Dit is aflevering 5, Baanbreker voor gerechtigheid.
Er gebeurt iets vreemds naarmate we ouder worden. Het verleden trekt je terug en verstoort soms het heden. Psychologen zeggen, er lopen onzichtbare elastiekjes door je herinneringen. Je drinkt een kop koffie en je denkt ineens aan het kopje dat in de kast stond bij je oma. Je weet meteen weer op welke plank het stond, hoe het rook en dat de kastdeur kraakte. Het elastiekje trekt je terug het verleden in. Maar wat nou als een willekeurige gebeurtenis, een geluid of een geur je telkens terugtrekt naar één plek en één dag? Wat als bijna alle elastiekjes in je hoofd teruglopen naar 14 oktober 1943, naar de dag van de opstand in Sobibor?
Dat overkwam Samuel Lehrer. Hij is een van de gevangenen die het kamp uit kan vluchten. Zijn beide broers worden op die dag doodgeschoten. Hij kan op zijn vlucht niet terug om ze te helpen. Hij moet door blijven rennen. Je hoorde Samuel al in de vorige aflevering. Hij is de man die zei dat hij zo vaak nachtmerries heeft over Sobibor. Jaren later trekken de herinneringen aan Sobibor hem 's nachts terug, het verleden in.
I still dream about them. I still dream about Wagner and Frenzel and the rest of them.
Ik droom van Wagner en Frenzel en de rest van de kampenwakers. Samuel tijdens een interview. Hij wordt tijdens de opstand niet geraakt en rent dwars door het mijnenveld naar de bosrand. Tussen de bomen ziet hij anderen zoals Esther Raap die het ook gered hebben. Samen verbergen ze zich. Ze overleven.
Een jaar na de oorlog in Berlijn. Samuel Lehrer loopt over straat. Overal vinden werkzaamheden plaats. Langs de kant van de weg zijn mannen bezig om het puin te ruimen van een gebouw dat in de oorlog gebombardeerd is. Een van de mannen wordt opgehaald door zijn vrouw en loopt naar de straat. Samuel kijkt de man recht in zijn gezicht en hij herkent hem. Het is Erich Bauer, de man die in Sobibor de motor bediende die voor de dodelijke uitlaatgassen in de gaskamer zorgde. Samuel heeft de man gevonden die de gasmeister van Sobibor wordt genoemd.
I saw Bauer walking with his wife, arm in arm.
Ik zag hem lopen, arm in arm met zijn vrouw, en ik viel bijna flauw. Twee politieagenten liepen daar en ik zei, arresteer deze man. En ze hebben hem gearresteerd, zegt Lehrer.
They arrested him.
Samen met Esther Raap, die Samuel ook nog kent uit het kamp en ook in Berlijn woont, identificeert hij later die dag in een politiecel de gasmeister. 4 jaar later, in 1950, wordt Bauer door een rechtbank ter dood veroordeeld. Een straf die uiteindelijk wordt omgezet naar levenslang.
Veel indruk maakt zijn veroordeling niet in de Nederlandse media. Net als het lezerspubliek zijn de kranten niet geïnteresseerd in terugkijken naar de oorlog. Het Gereformeerd Gezinsblad schrijft over Erich Bauer op pagina 12 in een berichtje van 3 regels. Erich Bauer, een 50-jarig voormalig officier van de SS, is door een West-Berlijns hof ter dood veroordeeld. Hij wordt ervan beschuldigd 100.000 Joden te hebben vergast. In het berichtje wordt de naam van Sobibor verhaspeld tot Solibor. Het communistisch dagblad De Waarheid plaatst een al even kort berichtje over de veroordeling, vlak onder het nieuws dat in Finland het spoorwegpersoneel een staking heeft beëindigd. Ze krijgen er 7% loon bij in Finland, staat er.
De rechtszaak tegen Bouwen brengt wel een zoektocht op gang naar andere kampbewaarders van Sobibor. Toen ze zich realiseerden welke gruwelijkheden daar waren gebeurd, gingen ze op zoek naar de anderen, zegt Samuel. Hij en Esther Raap worden ook bij die rechtszaken als getuigen opgeroepen.
They found Gomersky, they found Frenzel, and they started calling us to the trials. I testified, and the first one was in Hagen. That was at the Frenzel, Bolander, Stoibel. The next one was in Frankfurt against Gomersky and against Clear. And later on, they brought in the commandant from Brazil, Stangl.
Samuel Lehrer die vertelt hoe hij als getuige aanwezig is bij de zaken tegen verschillende kampbewaarders. Een bijzondere zaak is ook die tegen Frans Stangl, die in Brazilië kan worden aangehouden na onderzoek door de bekende nazi-jager Simon Wiesenthal.
Maar daarmee zijn de rechtszaken niet voorbij. Sommigen proberen na jarenlange celstraffen via een nieuwe rechtszaak alsnog vrij te komen. Lehrer, die inmiddels naar Amerika is geëmigreerd, stapt opnieuw in het vliegtuig om te getuigen.
20 years later they called us again to retrials because they appealed. All those SS men appealed to let them free. So they called us again at trials again to the same people, the same SS. Some of them got put back to jail, some of them got freed.
Sommigen gingen terug de cel in. Anderen kwamen vrij, zegt Lehrer. We weten van een later gesprek met hem dat hij jarenlang achtervolgd werd door nachtmerries. Die gingen vooral over de kampbewaarders tegen wie hij getuigde.
Waar de zaak tegen Erich Bauer nog met een paar regels in de kranten wordt afgedaan, krijgt de zaak tegen Frans Stangl in 1970 al veel meer aandacht. Tientallen berichten vertellen alleen al in Nederlandse kranten over de zaak. Sommige artikelen zijn pagina's lang. Ik heb alleen maar mijn plicht gedaan, zegt Stangl in de rechtszaak. Later wordt hij in de cel geïnterviewd voor een boek dat in het Nederlands De Duisternis tegemoet heet. Ook daarin blijft hij bij het standpunt dat hij alleen opdrachten uitvoerde, bevelen waar hij niet onderuit kon.
Maar de rechtszaak die alle anderen in media-aandacht zou overtreffen, is die tegen een man die in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio wordt opgepakt. Hij wordt ervan verdacht een Zugwachtmann te zijn geweest. Iemand die bij aankomst van de treinen zorgde dat iedereen zo snel mogelijk uitstapt. Ten opzichte van alle andere veroordeelden is hij een kleine vis. Zijn naam zou in de jaren na zijn aanhouding over de hele wereld in de media opduiken.
Шановний суд, я Jan Demjanjuk.
Het is een bekende foto op een identiteitskaart uit de oorlog die is teruggevonden. Er staat een man op met diepliggende ogen. Zijn haar is gemillimeterd. Augenfarbe grauw. De kleur van zijn ogen is grijs, zo staat op de kaart. Zijn hals gaat bijna helemaal verscholen in de zwarte, hoge kraag van zijn uniform. Op het identiteitsbewijs staat dat hij in Kamp Sobibor werkt. En zijn naam staat erop. Jan Demjanjuk.
In Cleveland leeft hij onder de radar. Tot in 1985 de politie op zijn stoep staat om hem te verhoren vanwege mogelijke betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in Polen. Hij wordt uitgeleverd aan Israël. Daar moet Demjanjuk zich verdedigen tegen de aanklacht dat hij Iwan de Verschrikkelijke is. Een kampbewaarder die in vernietigingskamp Treblinka Joodse slachtoffers mishandelde en naar de gaskamer stuurde. De aanklager leest de aanklacht voor.
John, you're being accused of being at Treblinka and participating in the horrendous crimes at that death-killing camp.
John, je wordt ervan beschuldigd dat je in Treblinka deel hebt genomen aan afschuwelijke misdaden in het vernietigingskamp. Wat is je antwoord op de vraag of je daar geweest bent en deelnam in deze misdaden? Zo waar God mijn getuige is, zegt Demjanjuk, ik ben onschuldig. Onschuldig en onschuldig. De rechtszitting wordt een paar keer onderbroken door gejoel vanuit de zaal. Totdat de rechter de aanwezigen vertelt dat ze stil moeten zijn.
Hij is een moordenaar, roept een aanwezige vanuit het publiek.
Maar een belangrijke getuige heeft tegenstrijdige verklaringen afgelegd. Zo heeft hij in een eerdere getuigenis op papier verklaard dat hij Iwan de Verschrikkelijke bij de opstand in 1943 heeft vermoord. In de rechtszaal trekt hij dat weer in. En er is twijfel over de echtheid van de foto. Is dit wel echt Iwan? In eerste instantie wordt Demjanjuk veroordeeld tot de strop. Maar in hoger beroep wordt hij vrijgesproken.
Wachman Iwan Demjanjuk.
We oordelen dat de wachtman Demjanjuk onschuldig is. Vandaag, 29 juli 1993, zien we dat een menselijke rechter niet perfect kan zijn, zegt de Israëlische opperrechter.
Eén ding valt wel op, en dat is hoe vaak de bewijzen tegen Demjanjuk in een andere richting wijzen, naar Sobibor.
Demjanjuk is misschien een van de bekendste namen, maar er waren ook heel veel anderen. Dat zijn namen die nu nog maar een enkeling kent, zoals die van Odilo Globocnik. Een goede kans dat je zijn naam nog nooit eerder hebt gehoord, maar hij was eindverantwoordelijk voor Treblinka, Belzec en Sobibor. Van achter zijn bureau roeide hij mensen uit alsof het vliegen waren.
Zijn loopbaan begon in Wenen, waar hij in eerste instantie snel opklom binnen de nazi-partij. Toen er financiële wanorde en corruptie onder zijn leiding werd ontdekt, werd hij afgezet. Zijn carrière leek voorbij, totdat Heinrich Himmler, op dat moment al een van de belangrijkste nazi-leiders, Globocnik bij hem laat komen. Hij krijgt van Himmler een tweede kans, die hij met beide handen aangrijpt.
Himmler heeft hem betrokken bij de Endlösung van het Jodenvraagstuk.
Willem Hendrik Gispen, die samen met illustrator Jeroen Hermkens het boek Noem hun namen schreef. Daarin beschrijft hij zijn reizen naar de vernietigingskampen en legt hij uit wie daar verantwoordelijk waren. En dat gaat ook over de onbekendere namen, zoals Odilo Globocnik. Die zit op 15 oktober 1941 in een overleg met Himmler.
Ze hadden het erover dat de Joden moesten nu echt vernietigd worden. Ze deden het zonder commando's en achter de linies. Maar dat schoot niet op. Dat kon nooit voldoende zijn. En er waren Duitsers bij die mentaal niet meer tegen dat voortdurend doodschieten van die mensen konden. Toen werd er gekeken, we moeten aparte kampen gaan maken. En dat idee van die kampen van Aktion Reinhardt, dat wordt wel gezegd, dat komt eigenlijk van die Globocnik.
Het boek onthult een opmerkelijk bericht van Globocnik aan het opperbevel in Berlijn. In een periode in de oorlog waarin veel troepenverplaatsingen zijn, krijgen de vernietigingskampen minder brandstof voor de motoren bij de gaskamers. Globocnik stuurt een telegram aan de adjudant van Himmler.
De huidige vermindering beperkt de uitvoering van mijn deel, omdat er momenteel grote leveringen vanuit het buitenland gaan komen en de bedrijvigheid dus gaat toenemen, verzoek ik u ook met dit aspect rekening te houden.
In het boek schrijft Willem Gispen: zo redeneert een man die een moordfabriek leidt en gekort wordt op zijn productiecapaciteit, net nu hij grote leveringen verwacht. Dat woord alleen al. Joden als grondstof in het massavernietigingsproces dat Globocnik zo efficiënt mogelijk wil uitvoeren.
Bij Globocnik zie je dat hij dus werkelijk het vernietigingsproces bedrijfsmatig benadert. Dus hij zegt in feite, ik heb meer brandstof nodig om meer Joden te kunnen vergassen.
Voor de oorlog heeft Lublin 120.000 bewoners, van wie er 43.000 Joods zijn. Globocnik sluit ze eerst in ghetto's op en deporteert ze daarna naar Belzec. Na de oorlog zijn er nog 300 Joodse inwoners van Lublin in leven. De cijfers zijn angstaanjagend. Globocnik laat de grafstenen van een Joodse begraafplaats gebruiken bij de aanleg van wegen. Alles, ook de Joodse geschiedenis, wordt opgeruimd en weggewerkt.
Ook in dit boek van Willem Gispen en Jeroen Hermkens blijkt weer hoe belangrijk de T4-actie is geweest voor de vernietigingskampen. T4 stond voor Tiergartenstrasse 4 in Berlijn, waar het hoofdkwartier is van een wijdverbreid project waar iedereen die een beperking had of psychisch ziek was, moest worden vergast. Dat gebeurde vanuit het idee dat het Arische ras zuiver moest worden gehouden, ook als geen van de aandoeningen genetisch overdraagbaar was. Later werden ook politieke gevangenen in de gaskamers omgebracht. Dat gebeurde in instellingen in Duitsland en Oostenrijk. Meer dan 70.000 mensen werden er omgebracht. De medewerkers van T4 vormden daarna de staf van vernietigingskampen Sobibor, Belzec en Treblinka.
Een van hen is de SS'er Gottlieb Hering, commandant van Belzec was hij. Hij gaat de geschiedenis in als de man die een nieuw, gruwelijk soort tijdverdrijf voor zichzelf en de omwonenden van het kamp heeft verzonnen. Hij bindt een Joodse gevangene met een touw aan zijn auto vast. Het slachtoffer wordt dan gedwongen achter de auto aan te rennen, terwijl Hering op en neer naar de waterpomp in het centrum van Belzec rijdt. Achter de gevangene rent de grote hond van de kampcommandant, die het slachtoffer probeert te bijten. Gottlieb Hering was dat, commandant van Belzec.
Over Klobotschnik lezen we dat hij de draad weer ergens anders oppikt. In januari 1944, wanneer Sobibor en de andere vernietigingskampen zijn opgedoekt, stuurt hij een bericht aan Himmler. Hij meldt dat het beroven van de Joodse slachtoffers in Sobibor, Belzec en Treblinka samen rond de 180 miljoen Reichsmark heeft opgeleverd. Een fikse bron van inkomsten voor de nazi's. De kampen zijn opgedoekt en Klobotschnik wordt met een promotie op zak naar Italië gestuurd, naar zijn geboorteplaats Triest. Daar krijgt hij een vergelijkbare functie, ditmaal op een plek waar onder meer partizanen, verzetstrijders en Joden gevangen worden gehouden. Het eerste wat hij doet is zoveel mogelijk mensen van het voormalig personeel van Belzec, Treblinka en zijn vroegere hoofdkwartier in Lublin laten overkomen. Dan wordt er een crematorium in het kamp gebouwd. Klobotschnik begint opnieuw.
Aan het einde van de oorlog vlucht hij onder een valse naam, maar hij wordt opgepakt door Britse soldaten. Alleen, vrijwel meteen nadat hij wordt herkend, in de vroege ochtend van 31 mei 1945, slaagt Odilo Klobotschnik erin een zelfmoordpil te nemen en hij sterft. De man die de moord op meer dan 1,5 miljoen mensen organiseerde.
De rechtszaak tegen een andere kampbeul vindt wel plaats. De commandant van Sobibor en Treblinka, Franz Stange, komt voor de rechter. Hij krijgt een levenslange celstraf omdat ook hij heeft meegewerkt aan de moord op honderdduizenden Joden. Niet lang na zijn veroordeling besluit Stange mee te werken aan een serie interviews die zouden leiden tot een boek over hem. Journalist Gita Tsereni spreekt tientallen uren met hem. Hij was een eenvoudige man die ook tijdens de rechtspraak niet op het idee kwam om zijn eigen handelen onder de loep te nemen, zegt Gita over Stange. Juist daarom vond ze zijn verhaal interessant.
Because he had a world of experiences which he had never thought of analyzing. And we confronted with someone who analyzed what he said and played it back to him in a way, and it became very important to him. And to me, I mean, to understand how, first of all, of course, how these people became what they became, how this devotion to the Nazis existed.
Voor hem werd het belangrijk, maar ook voor mij. Ik wilde weten hoe mensen zoals hij zo werden en hoe die toewijding aan de nazi's kon bestaan, zo zegt Gita Tsereni.
In de gesprekken met de journalist probeert Franz Stange nog vol te houden dat hij geen antisemiet is. Ook hij zegt voortdurend dat hij niet anders kon. Hij kreeg bevelen en werd van hogerhand bedreigd. Maar in de relatieve afzondering van de bossen rond Sobibor had Stange eigenlijk juist extra veel ruimte om te manoeuvreren. En werd de reden waarom hij deed wat hij deed extra belangrijk.
He denied, of course, fervently that antisemitism had anything to do with it. And I'm not so sure that it was very important to him. I think it was more important to him that that Hitler was an Austrian. but of course he was an antisemit too.
Natuurlijk was Stange een antisemiet, ook al beweerde hij van niet, zegt Gita Tsereni. Het enkele feit dat Hitler, net als Stange, uit Oostenrijk afkomstig was, bleek veel belangrijker voor hem.
Stangl kwam, zoals zoveel van zijn personeel, ook vanuit het T4 uit de Nazi-programma in Duitsland. Na wat aarzelen erkent Stangl ook dat hij wist dat er naast mensen met een ziekte of beperking ook politieke gevangenen in de gaskamers van de inrichtingen werden omgebracht. In het boek vertelt hij dat hij op een gegeven moment wordt opgeroepen om zich in Lublin, in de buurt van Sobibor, te melden. Wat hij daar ging doen zou hem pas duidelijk zijn geworden toen hij al op het kamp zelf was aangekomen.
Met de dagelijkse gang van zaken had Stangl naar eigen zeggen niet zoveel te maken. Vaak was hij zelf bij de aankomst van de treinen om te kijken of alles goed ging. Er zijn veel gevangenen die verklaarden dat hij genoot van zijn machtige positie. Tegen de journalisten zegt hij dat hij vooral leiding heeft gegeven aan het personeel, ook al waren dat er amper 25.
I asked him how much he had seen, you know, of this.
Ik vroeg hem hoeveel hij er nou echt van meegemaakt had, van de vergassingen. Hij vertelde me hoe hij een keer door een kijkgat had toegekeken tijdens een vergassing, zegt Serenie. Stangl zegt tegen haar dat dit de enige keer was dat hij zo dicht bij een vergassing van Joden aanwezig was. Ik was een organisator, zegt hij. En Serenie gelooft hem.
Hoe verder je in dat boek De Duisternis tegemoet leest, hoe meer een schuldgevoel zich van Stangl meester lijkt te maken. Hij zegt, ik was er. En mijn misdaad bestaat eruit dat ik nog altijd hier ben. Ik had ook dood moeten zijn, zegt hij.
Het boek krijgt een heel wrang einde. Een paar uur na het gesprek krijgt Franz Stangl in zijn cel een hartaanval en komt te overlijden. Het is 6 maanden na zijn veroordeling.
Een andere SS'er van kamp Sobibor wordt ook opgespoord. Gustav Wagner, de plaatsvervangende commandant. Hij is in Nuremberg bij verstek tot de dood veroordeeld, maar hij vlucht samen met Stangl en komt in Brazilië terecht. De lijst verhalen over hem is lang en bijna alle incidenten zijn gruwelijk. Hij vermoordde kinderen voor de ogen van hun ouders. Hij dwong een jongen zijn eigen vader op te hangen. Hij duwde 2 mensen met de hoofden tegen elkaar, alleen maar om te kijken of hij ze met 1 kogel tegelijk kon vermoorden. Samuel Leren beschrijft hem als de meest wrede persoon die ik ooit heb gekend.
To describe it in a short time is very difficult because he was something that I don't think anybody can match him, can equal him. He was the most brutal person I have ever known.
Esther Raap, die ook Sobibor wist te overleven, zegt over Wagner. Hij had het recht gekregen om te bepalen of je mocht leven of zou sterven. En hoe lang je mocht leven en hoe snel je zou sterven.
Wagner had the right to decide if you should live or you should die. And how long you should live and how soon you should die. That was Wagner.
Dat was Wagner, zegt Esther Raap. Ook andere overlevenden beschrijven hem als een onberekenbare man. Iemand die heel gevaarlijk is.
In de jaren 70 wordt Wagner opgespoord in Brazilië door nazi-jager Simon Wiesenthal.
Van den allen Schlägen die mir in meiner ganzen sozusagen Karriere seit dem Kriege bekannt sind, zähle ich Gustav Wagner zu den schlimmsten. Was für mich der schlimmste ist, war für die SS der beste.
Ik zie hem als een van de allerergste die ik in mijn functie na de oorlog heb leren kennen. Wat voor mij het ergste is, was voor de SS de beste, zegt Wiesenthal over Gustav Wagner.
Maar de Braziliaanse rechter besluit dat Wagner niet hoeft te worden uitgeleverd. Een tv-ploeg spoort hem op en interviewt hem. Ik had er geen gevoel bij, het was mijn werk, zegt hij over wat hij in Sobibor deed. Niet lang daarna wordt hij dood gevonden, omgekomen door messteken. Zelfmoord is de officiële verklaring, maar de vragen rond de dood van Wagner blijven. Hoe het ook zij, zijn dood zorgt er opnieuw voor dat een rechtszaak niet door kan gaan.
Dan begint in 2009 een tweede proces tegen John Demjanjuk. Bij een eerste zaak in Israël wordt hij ervan verdacht dat hij in Treblinka een kampbewaarder was. Maar er is onvoldoende bewijs. In deze zaak wordt hij verdacht van wandaden in Sobibor. Hij heeft geen hoge rang en als oorlogsmisdadiger zou je hem ten opzichte van andere veroordeelde nazi's een kleine vis noemen. Hij is geen leidinggevende zoals Globocnik of Stangl. Maar hij is wel heel direct betrokken bij de dood van de mensen die in Sobibor uit de treinen moeten stappen in de tijd dat hij er werkt. Demjanjuk zit niet achter een bureau. Hij ranselt daadwerkelijk mensen de treinen uit. Zoals bij de eerste trein die hij op zijn eerste werkdag, 2 april 1943, in Sobibor ziet aankomen. 1255 mensen zitten erin. En Demjanjuk zorgt mede voor dat niemand uit die trein het overleeft. Het wordt zijn dagelijks werk, tot vlak voor de opstand in Sobibor. Demjanjuk is dan net een paar weken voor de opstand overgeplaatst.
Elie Rosenbaum is hoofd van het bureau dat probeert om gevluchte naties zoals Demjanjuk op te sporen in de Verenigde Staten. Hij sprak onder meer met de mensen die tijdens de opstand in Sobibor wisten te ontkomen. Ze zeggen bij hun verklaringen bijna allemaal dezelfde zin, zegt Elie Rosenbaum in een toespraak. Ze zeggen, je kunt het je niet voorstellen.
Those survivors almost always end up telling us the same exact thing. They say three words. You can't imagine. Over and over again, the survivors who try to recount for us the demented bestiality of what they made us see, of what they did to us. And again they say, you can't imagine it.
Ze vertellen bij welke gruweldaden ze moesten toekijken, wat ze zelf moesten ondergaan. En telkens komen die woorden terug. Je kunt het je niet voorstellen, zegt Elie Rosenbaum.
Hoe meer Elie kijkt naar het bewijsmateriaal in de zaak John Demjanjuk, hoe meer hij ervan overtuigd raakt dat Demjanjuk dan misschien niet in Treblinka was, maar wel schuldig is aan andere oorlogsmisdaden, in Sobibor. Er is geen twijfel aan dat hij daar is geweest als kampbewaarder, zegt Rosenbaum.
There is no doubt he was a guard at the Sobibor death camp. To allow such a person to go unprosecuted would be to say, in effect, that the crimes don't matter, they're not important.
Als je zo iemand niet voor de rechter daagt, zeg je eigenlijk dat de misdaden er niet toe doen, zegt Elie Rosenbaum. In Amerika zelf kan Demjanjuk niet worden aangeklaagd, omdat de misdaden niet in de VS zijn begaan. Maar wanneer die wordt uitgezet naar Duitsland, kan dat wel. En zo gaat Demjanjuk opnieuw in het vliegtuig, maar nu naar Duitsland.
In Duitsland is een rechtsmogelijkheid waarbij burgers naast de aanklager kunnen gaan staan in een rechtszaak zoals deze. Ze worden dan Nebenkläger. Een van de mensen die dat doet is Jules Schelvis.
Als Nebenkläger ben ik stolz daarop in deze zaal.
Ik ben er trots op dat ik in deze zaal als mede-aanklager mijn pleidooi mag houden, zegt Jules Schelvis. En ik doe het omdat ik het aan mijn vrouw Rachel en ontelbare andere vermoorde familieleden verschuldigd ben. Jules Schelvis is niet alleen een mede-aanklager, maar ook een deskundige in de zaak. Zijn boeken over Sobibor hebben duidelijk grote indruk gemaakt. Hij zit helemaal vooraan in de rechtszaal. De verklaring uitspreken voor de rechtbank ging me toch anders af dan gedacht, zegt Jules.
Ik dacht, ik ben niet geëmotioneerd voordat ik begon, want alles staat op papier, er kan niks gebeuren. Maar op het moment dat je het gaat uitspreken, dan probeer ik echter mijn gedachten dus uitsluitend bij die tekst te houden en niet wat achter die tekst zit. Want als je dat gaat doen, dan kan je beter ophouden, want dan kan het niet, hè? Dat heb ik geprobeerd. Het is niet helemaal gelukt. En toen ik klaar was, ja, toen kwamen eigenlijk, zeg maar pas, de tranen om het verlies van alles wat er is gebeurd en mijn geliefden die daar zijn vermoord.
In de rechtszaal pleit Jules ervoor dat Demjanjuk medeschuldig wordt verklaard aan de dood van iedereen die werd vergast terwijl hij in Sobibor was. Maar vanuit de humanistische achtergrond van zijn familie vraagt hij de rechter om geen vrijheidsstraf op te leggen.
Ik heb gezegd dat hij veroordeeld moet worden, maar zonder strafoplegging. Kijk, die man die heeft al 9 jaar in de gevangenis gezeten. Die man is oud. Hij had, zeg maar, mijn opa kunnen zijn, die overigens ook het Sobibor vermoord is. Maar ik, uit mijn humanistische overtuiging vind ik dus dat er altijd nog een mogelijk moet zijn om niet die straf te zou moeten ondergaan die hij eigenlijk zou verdienen. Maar je moet een soort iets openlaten om hem toch als vrij man. Want ik denk dus dat hij zelf, al die jaren dat hij dus in de rechtszaal heeft gezeten, dat hij voor zichzelf weet dat hij schuldig is. En dat het hem waarschijnlijk elke dag bezighoudt dat hij schuldig is.
Uiteindelijk krijgt John Demjanjuk 5 jaar cel opgelegd. Hij gaat in hoger beroep, maar in afwachting van die rechtszaak komt hij te overlijden. De celstraf van Demjanjuk was, wat mij betreft, niet het centrale doel van deze zaak, zegt Gilles Schelvis.
Ik vind het veel belangrijker dat de wereld weet dat wat er gebeurd is in Sobibor. En als dit proces niet zou hebben plaatsgevonden, dan was Sobibor precies zo in het donker gebleven als het voor die tijd was. Dus dat is mijn belangrijkste punt en dat heb ik gescoord.
Het lijkt misschien nu alsof Gilles Schelvis alleen bij de rechtszaak van Demjanjuk als medekleerke betrokken was. Maar in werkelijkheid had hij die rol bij veel meer rechtszaken. Journalist Kees Labeur reisde vaak met Gilles mee en deed verslag van de processen. Hij was verbaasd dat Gilles de kracht had zijn verhaal elke keer weer te vertellen.
Wij kunnen niet bevatten, ook zoals we hier zitten, wat daar is gebeurd, wat die man heeft meegemaakt. Omdat hij achteraf was horen waar hij aan ontsnapt was. Maar sommige mensen kunnen daar toch een soort mee leven. En hij had natuurlijk een enorme drijfveer om de naamlozen weer een stem te geven en te zorgen dat het niet vergeten werd.
Kees Labeur zag hoe Gilles Schelvis groeide in die rol als mede-aanklager. Het werd een levensvervulling en dat leidde tot nog meer onderzoek en de boeken die nu worden gezien als standaardwerken over Sobibor.
Kijk, dit was een heel bijzondere mens, hoor. Ik heb natuurlijk talloze keren met hem dingen gedaan. Ik ken hem ook goed. We zijn ook bevriend geworden. Maar kijk, zoals hem, zoals Schelvis, waren natuurlijk heel weinig mensen die zo helder om kon gaan met dat gruwelijke. En zo gedreven was om het te doen. Maar aan de andere kant, ook als ik bij hem op bezoek was, kon genieten van een appeltaartje of van een Matthäus persoon. Dus het was eigenlijk, ja, dat iemand dat zo kon doen, dat was wel heel erg bijzonder. Want hij is namelijk pas na Hagen, heeft hij zich vol in het verhaal van Sobibor gestoord. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een standaardwerk over Sobibor. Zo'n dikke pil, die godzijdank in het Engels is vertaald. Maar in eigen het hele verhaal is opgeschreven, want dat was helemaal niet.
Kees Labeur noemt de manier waarop Gilles Schelvis die rol van mede-aanklager heeft ingevuld baanbrekend.
Dat er voor het eerst een Joodse overlevende van een hels kamp daar het laatste woord had. In een rechtszaal. En met een juridische status. Baanbrekend, wat daar is gebeurd.
Het is daarom zuur, zegt Kees Labeur, dat Sobibor in Nederland lange tijd helemaal onbekend was. Maar weinig mensen kennen de plek waar ruim 34.000 Joodse landgenoten zijn vermoord.
Als je nu nog met mensen over de Jodenvervolging spreekt en over de concentratiekampen, dan is het enige wat ze, als ze al iets weten, dan is het Auschwitz, zou ik maar zeggen. De rest wordt al helemaal niet genoemd. En ik weet nog in de tijd toen Sobibor helemaal onbekend was. Toen leerde een grote enquête in Duitsland, waar notabene al eerder een Sobibor-proces was geweest. Dat toen de meest ondervraagden dachten dat Sobibor een Spaanse badplaats was. En als tweede rolde eruit een nieuw wasmiddel. Dus dat was in het land van, laten we zeggen, de herkomst van het duivelse moordwerk. Was, en waar wel wat meer aandacht was dan in Nederland. Ja, zo liep het daar.
Kees schrikt als hij kijkt naar het antisemitisme dat de afgelopen jaren een aantal keren de kop opstak. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Het toont volgens hem de noodzaak aan om niet alleen op alle scholen onderwijs te geven over de oorlog, maar vooral ook over Sobibor.
Als je dan kijkt wat er voor rare golf van antisemitisme door zijn stad rolt, dan wordt het des te relevanter om te zeggen, weet je wel wat er gebeurd is eigenlijk? En dit nooit meer, het liep hals hem ook weer, dit nooit meer, dit mag niet meer. Wat gebeurt intussen wel? Dus er is wel echt aanleiding om het permanent onder de aandacht blijven brengen. Omdat na al die jaren er nog steeds antisemitisme is.
In Sobibor zingen de vogels niet tot op de dag van vandaag. Dat zegt een van de mythes over het kamp. Maar wie daar rondloopt, hoort meteen dat dat niet waar is.
Sterker nog, het lijkt wel alsof je nergens de vogels zo hard hoort zingen als hier. De naaldbomen die voor een deel onder Duitse leiding zijn aangeplant nadat het kamp werd gesloten, ruisen voortdurend in de verte en bieden een plek aan vogels. En toch blijft die mythe maar bestaan. De waarheid is nou eenmaal niet altijd voldoende.
In februari 2018 kwam de Poolse regering met een wet over de geschiedschrijving van onder meer Sobibor. De wet maakte het strafbaar om Polen te beschuldigen van medeplichtigheid aan de Jodenvervolging. Ook werd het verboden om te spreken van Poolse concentratiekampen. Op overtreding van deze wet kwam een maximumstraf te staan van 3 jaar cel. Een paar maanden later kwam er onder internationale druk een wetswijziging en een overtreding werd niet langer gezien als een misdaad. Er staan geen straffen meer op, maar die wet zelf is niet ingetrokken. Het laat de moeizame manier zien waarop Polen omgaat met zijn eigen oorlogsgeschiedenis.
De wet staat bijvoorbeeld haaks op de uitkomsten van onderzoek naar gewelddadigheden in de Poolse stad Jedwabne. Daar werden door Poolse dorpsgenoten in 1941 honderden Joden samengedreven in een schuur die daarna in brand werd gestoken. De Duitse bezetters hadden zo goed als niets met deze daad te maken. Het was een pogrom, gepleegd door alleen Polen. Rabbijn Jacob Baker woonde in die tijd in Jedwabne. Het was een vreselijke dag, zegt hij in een tv-documentaire over de gewelddadigheden.
People were dragged out from their houses. Men, women, infants, children. They were beaten on the way. In the barn, they were locked up. And they spilled gasoline from the roof. And this fire, this scream was terrible. And people screamed so much, but the bojówki had music to extinguish the noise of cry.
De mensen schreeuwden erg, maar de Polen hadden muziek om het geluid van het huilen maar niet te horen, zegt de rabbijn. Hij was op die dag niet in het dorp en overleefde zo de pogrom. Als de Poolse wet was uitgevoerd, hadden de rabbijn en de filmmaker celstraffen gekregen voor hun documentaire, terwijl de daders destijds vrij uitgingen.
Elk aflevering van deze podcastserie eindigt met Ben Oranje. Hij schrijft gedichten, of spoken word als je wil. En net als jij heeft hij deze aflevering gehoord. Dit is wat hij erin hoorde.
Reichleitner, Bauer, Wagner, Frenzel, Stangel, Globoschnik, Demjanjuk. De grijze pakken voor de poort. Nog één getuige. Verlegen Gustav wiebelt op één voet. Frans heeft zijn ogen weer gesloten. Rudolf kijkt om zich heen. Erik naar zijn vingers. Krijgt het zwart er maar niet vanaf. Johan staat in zijn beste hoek. Odilo staat pal vooraan. Karel. Met hand op borst. Waarom is de vraag? John is wat afzijdig. Te grauw voor Spaanse kust. Uniformen afgeblust. Wasmiddel van brand en dennen. Achter deze kranten koppen staan nog 1000 onbekenden. 4 muren. Processen. Vrijlating. Messen. Pillen. Laf. Executies. Eregraf. Er wacht. Nog één iemand. Hij herkent ze meteen. Wijst ze rustig aan. Eén voor één. Naam voor naam. Kijk nu wel in zijn kleine ogen. Luister naar zijn stem. Daddy, zak. Het laatste woord is hier aan hem.